Ik wil graag met jullie beginnen te lezen uit Romeinen 12, vers 1 tot en met 8. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Want dat is de ware eredienst voor u. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen. Om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed volmaakt en hem welgevallig is. Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden, maar verstandig over uzelf moet denken. Denk overeenkomstig het geloof. Dat is de maatstaf die God u heeft gegeven. Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn wij samen één lichaam in Christus. En zijn we ieder apart elkaars lichaamsdelen. We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft te profiteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie iets weggeeft, moet dat zonder bijbedoeling doen. En wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartig voor een ander is, moet daarin blijmoedig zijn. Nou, ik ben een aantekening kwijt, maar dat komt later wel. Oh, dankjewel. Dat gaat mij straks even helpen. Jullie zijn aan elkaar gegeven. Kijk even rond. Jullie zijn aan elkaar gegeven. Kijk ook even naar de mensen thuis. Denk even aan de mensen thuis. Denk even aan iemand die je misschien al heel lang niet hebt gezien. Jij bent aan hem of haar gegeven. Jullie horen bij elkaar. En dan maakt het eigenlijk helemaal niet uit of we bij elkaar kunnen komen. Of dat we op grote afstand van elkaar moeten leven. We dragen uiteindelijk allemaal dezelfde achternaam. Van Christus. En daar gaan we het vandaag over hebben. Over het gemak en het ongemak. Wat het is om bij elkaar te horen. Van elkaar te zijn. Als ik in Handelingen kijk, als ik daar de verhalen lees over de eerste gemeente, dan hoor ik dat ze eendrachtig waren. En dat ze alles gemeenschappelijk hadden. Het klinkt zo idealistisch. Het klinkt soms bijna alsof het verhaal Handelingen begint met ze leefden nog lang en gelukkig. Maar deze verhalen over eendracht en alles met elkaar delen, kunnen we niet lezen zonder ook het verhaal van Ananias en Safira te lezen. En daarin komt ook naar voren dat ook de eerste gemeente al problemen had. Al struggelingen had. Al moeites had. Zo ook de Romeinen. De gemeente in Rome. We weten eigenlijk niet hoe de gemeente is ontstaan. We weten alleen dat Paulus hier nu op dit moment een brief schrijft. We weten niet hoe het is ontstaan. Waarschijnlijk zijn er op de eerste Pinksterdag bij de preek van Petrus een aantal Joden in Jeruzalem geweest. Die hebben gehoord over Jezus, die tot geloof zijn gekomen en het evangelie mee naar Rome hebben genomen. En in Rome een gemeente zijn gestart. Eerst van Joden, maar door de tijd heen, Rome is een hoofdstad met allerlei verschillende culturen. Door de tijd heen zijn daar mensen, gelovigen uit de volkeren aan toegevoegd. Even kort gezegd heidenen. En deze gemeente is eigenlijk een gemeente waarin Joden en heidenen naast elkaar leven. Met elkaar zouden moeten leven. En in de Romeinenbrief schrijft Paulus eigenlijk over deze eenheid en ook de verdeeldheid die ermee samenhangt. Want ja, al deze mensen komen met hun eigen culturele achtergrond in die gemeente. met hun eigen denksysteem, hun eigen wereldbeeld, hun eigen mensbeeld. En wat ze in ieder geval gemeen hebben, Jood en niet-Jood, is dat ze opgegroeid zijn met een verdeeldheid. Joden leerden al heel jong van, je mag niet bij niet-Joden binnenkomen, want dan word je onrein. In de Joodse tempeldienst was een aparte afdeling voor niet-Joden. En eentje voor Joden, dus verdeeldheid. Maar ook de Grieks-Romeinse cultuur van toen was een maatschappij van verdeeldheid. Je had een paar hele rijken, die vormden samen de aristocratie. Daaronder kwamen de vrije mensen. Daaronder kwamen de vrijgelatenen. Er waren mensen met een kans op slagen, maar ze waren nog niet geslaagd. En daaronder de slaven. Verdeeldheid dus. Al die gemeenteleden in Rome waren opgegroeid, opgevoed met het idee van verdeeldheid. Met het idee van anders zijn, meer zijn of minder zijn. En dat, deze verdeeldheid, dit denken, dat spreekt Paulus aan in Rome 1 brief. En dat doet hij op zijn Paulus. Eerst 11 hoofdstukken, heel theologisch, heel theoretisch. En dan komt hij in hoofdstuk 12 eigenlijk tot een concreet punt. Hij sluit het theoretische gedeelte eigenlijk af met hele mooie woorden. 11 vers 33. Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis. Hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen. Wie kent de gedachten van de Heer? Wie was ooit zijn raadsman? Wie heeft hem iets gegeven dat door hem moest worden teruggebetaald? Alles is uit hem ontstaan. Alles is door hem geschapen. Alles heeft zijn doel in hem. Hem komt de eer toe. Tot in eeuwigheid. Amen. En in deze verse zegt Paulus, herinnert Paulus de Romeinse gemeente eraan. Van jullie, de gemeente, is tot Gods eer. Jullie doel is zijn eer. En hij herinnert ons er ook aan. Wat we hier met z'n allen doen elke zondagmorgen heeft geen zin als het niet gaat om zijn eer. En vanuit deze theoretische kant wijst hij op de eer van God, de Vader. En dan gaat hij gelijk heel praktisch aan de slag. Want wat betekende in de tijd van Paulus concrete religie? Dat was offerdienst. Voor de Joden was het heel normaal om voor vergeving van de zonde een lam te slachten bij de tempel. Voor de niet-Joden, de heidenen, was het heel normaal om ook een offer te brengen, iets te slachten, geld te geven, om op die manier voorspoed voor zichzelf af te dwingen bij de goden. En dit ontzettend concrete dagelijkse gebruik van de mensen van die tijd, daarbij sluit Paulus aan. Hij begint met, broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen. Want dat is de ware eredienst. Dus het gaat hier niet om een offer wat eventjes een paar duiten kost en even een momentje van je week om dat offer te brengen. Het gaat hier om een offer dat totaal is. Het gaat hier om je geld, je goed, je inzet, je mogelijkheden, je talenten, je alles. En daarmee is deze offerdienst, deze aanbidding, geen muziekstijl, maar een levensstijl. En dat is wat de woorden, dat is de ware eredienst voor u betekent. Aanbidding heeft alles te maken met onze levensstijl. Hoe we door het dagelijks leven zijn en ons wijden aan God. En heeft veel minder te maken met een muziekstijl. En dan zegt hij, als je jezelf dan als dit offer aanbiedt aan God, dat betekent dat je moet veranderd worden in je denken. Je hebt nu een wereldbeeld. Je hebt nu een mensbeeld. Je hebt een godsbeeld. Wat niet overeenkomt. Als je net als christen binnenstapt, dan ben je gewoon nog geverfd door je cultuur. En Gods cultuur is anders. Gods cultuur is een cultuur van de armen vooraan laten staan. Gods cultuur zit zo anders in elkaar. Dat heeft tijd nodig. Stel je denken eigenlijk tot Gods eer. En laat je vernieuwd worden in je denken. Zorg dat jouw denken niet op één lijn met de maatschappij blijft staan. Maar zorg dat jouw denken steeds meer op één lijn komt te staan met God. Dit schuurt. Dit is pijnlijk. Maar er zit een belofte aan vast. Om zo te ontdekken wat God van u wilt. En wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Er is vanaf onze wedergeboorte een intern proces nodig. Om Gods wil te ontdekken voor onze levens. Er zit een belofte aan vast. Een belofte wel in het licht van het zijn van een levend offer. En dan wordt Paulus helemaal praktisch. Hij zegt, als je jezelf als levend offer stelt en je wordt vernieuwd in je denken, begin dan met het denken over jezelf. Want wat zegt hij in vers 3? Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen, dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden. Maar verstandig over uzelf moet denken, overeenkomstig het geloof. Als je dan je denken in Gods handen gaat leggen en wil laten schuren en polijzen tot Gods eer, begin dan met je beeld over jezelf. Nederigheid. In de grondtekst staat, denk niet hyper over jezelf. Denk niet te geweldig over jezelf. Sla jezelf niet te vaak op de borst en denk, nou, ik ben gelukkig niet als. Maar, zegt Paulus, maak ook niet die andere fout, de tegenovergestelde fout. Denk ook niet te laag over jezelf. Want denk overeenkomstig het geloof. Dat betekent, kijk naar jezelf. Denk over jezelf. In de Engelse vertaling staat, evalueer jezelf eerlijk, maar wel in het licht van de genade van Jezus Christus. Ga niet alleen maar naar je onmogelijkheden kijken, je onvolkomenheden kijken. Niet als we niet ook samen met Christus daarnaar kijken. De genade hoort hierbij samen. Ik had een beetje onderzoek gedaan naar nederigheid, want ik dacht, mijn eerste beeld van nederigheid was eigenlijk vooral mensen die vooral naar beneden kijken. Ik moet niet zo hard praten. En als je ze een compliment geeft, dat ze zeggen, nee joh, was helemaal niks. Dat was mijn beeld van nederigheid. Maar dat is een karikatuur. Een klein beetje onderzoek leerde mij dat het nederige mensen, die kijken eerlijk naar zichzelf. Ze overschatten zichzelf niet. En ze kijken hun onvolkomenheden in de ogen. Verder staan ze open voor nieuwe ideeën. Nieuwe ideeën van anderen dan wel. En ze staan ook open voor advies van anderen. Daarbij waarderen ze anderen. Waarderen ze wat een ander in hun leven kan betekenen. En zijn ze niet heel erg veel bezig met zichzelf? Spenderen ze niet zo heel veel tijd aan denken over jezelf? Dat soort mensen wil ik wel in mijn familie hebben en in mijn team hebben. Dat soort mensen, daar wil ik ook wel vriendschappen mee aangaan. Ik moest natuurlijk ook de andere kant op zoeken, trots. En trotse mensen denken eigenlijk onevenredig veel aan zichzelf. Die denken gewoon te veel aan zichzelf. En dat zet hem aan het denken. Want je kunt soms een beetje negatief over jezelf denken. Dat doen we allemaal wel eens. En dat voelt dan soms niet trots. Maar als je gewoon heel erg veel met jezelf bezig bent, of je nou positief of negatief over jezelf denkt, dan zet je jezelf eigenlijk in het midden. En dat is ook trots. Trotse mensen proberen indruk te maken op een ander. Iedereen maakt zich hier wel schuldig aan, toch? Ik in ieder geval wel. Trotse mensen zijn uit op voordeeltjes voor zichzelf. Maar ik denk het grootste verschil tussen nederige mensen en trotse mensen is misschien wel gelegen in hoe ze omgaan met fouten. Want trotse mensen hebben iets hoog te houden. Dus op het moment dat je ergens heel trots over bent en je maakt een fout, dan wil je dat helemaal niet eerlijk in de ogen kijken, waar we net over hadden. dan wil je daarvan af. Dan wil je dat soort van verbloemen en de schuld afschuiven op een ander of op het systeem of weet ik van wat. Of je verbloemt het, je praat jezelf nog groter, je praat een ander misschien kleiner. Dat is misschien wel het grootste verschil tussen trots en nederige mensen. En die nederigheid dat Paulus hierover heeft, van stel jezelf als een levend offer, word vernield in je denken en begin bij jezelf, begin over te kijken naar hoe je over jezelf denkt. Want dat schept ruimte voor de ander. Zodra je nederig over jezelf denkt, komt de ander meer tot zijn doel. Want dan ga je luisteren naar de adviezen van de ander. Dan ga je luisteren naar de ideeën van de ander. Dan komt de ander, gaat ook een beetje shinen. En dit is zo ontzettend moeilijk. Want we worden allemaal geboren als baby's die alleen aan onszelf denken. Egocentrisch denken. En dat blijven we eigenlijk heel erg lang doen. En dat is oefening en moeilijk en op je neus vallen. En daarvoor is de gemeente. De gemeente is eigenlijk een oefenplaats om nederigheid te leren. Want daar moet je samen, moet je het met elkaar doen. Nou, ik zie ze daar samen doen en de liturgie gaat over samen. En het is niet samen tegen corona, nee, het is samen voor Koning Jezus. Samen moeten we het in de gemeente zien te rooien. En dat betekent dat we een beetje moeten sterven aan onszelf. Want Alphen heeft geen kerk nodig met een strak programma en een vette dienst. En ook heeft Alphen niet een kerk nodig die vooral heel erg sociaal relevant is. Maar Alphen heeft een nieuw soort relaties nodig. Een nieuw soort familie nodig. Een systeem van liefdevolle relaties. Kijk nog eens even rondom jezelf. En je kijkt even rondom links en rechts. Denk even aan die mensen thuis. Jullie horen bij elkaar. In het beste geval is dat jullie aan elkaar zijn gegeven. In het ergste geval voelt het misschien af en toe dat je het maar met elkaar moet doen. Maar jullie horen wel gewoon bij elkaar. En Paulus die gaat daarop verder door in het stuk. Hij vergelijkt de gemeente met een lichaam. Hij zegt de lichaamsdelen. Zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we ieder apart elkaars lichaamsdelen. Je kunt niet met z'n allen een been zijn, want dan ben je een lichaamsdeel en dan ben je geen lichaam. We hebben iedereen nodig in deze gemeente om het lichaam van Christus te vormen. Dat betekent dat je elkaar toebehoort. Misschien kennen sommigen nog het liedje van Ellie en Rickert. Van zonder mijn voeten zou ik op mijn snuffert vallen. Ik denk als wij dat het gevaar in de gemeente groot is, dat we op onze snuffert vallen. Alleen omdat we te veel aandacht geven aan een paar bepaalde lichaamsdelen. En anderen een beetje ja, in de schaduw zetten. Of dat we onszelf in de schaduw zetten. Als we toevallig niet die mond zijn. Of die helpende hand zijn. Als we een talent hebben waarvan we denken, ja, ik heb het. Ik wil het graag in godsdienst stellen. Maar hoe dan? Hoe past dit in de gemeente zoals ik de gemeente ken? We horen bij elkaar. En dat is soms een lastig, want we hebben gaven en talenten gekregen en die willen we graag inzetten in de gemeente. Maar tegelijkertijd zijn we ook gewoon mensen die opgegroeid zijn in onze Nederlandse cultuur. En wij hebben een Nederlandse cultuur van zelfontplooiing. Het hoogste goed is het betere versie van jezelf worden in onze cultuur. En dat betekent dat onze gaven en talenten moeten oefenen. En soms zien we misschien de gemeente ietsjes te veel als de oefenplaats van onze talenten en onze gaven. En misschien dat we zelfs wel eens de kerk verantwoordelijk houden voor het kunnen oefenen van onze gaven. Dat de kerk die plek moet zijn. Maar deze gedachtegang, de kerk als plek voor ons, ja, als oefenplaats voor onze gaven, dat klopt niet met die eerste vers. Om onszelf als een levend offer te brengen. De kerk is wel een oefenplaats, maar in onze nederigheid. Oefening in nederigheid. Niet ten eerste in onze talenten. En in Johannes zegt Jezus: mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Jezelf geven, jezelf ten dienste stellen van de ander. Ik zat er nou over na te denken van hoe ga ik dit overbrengen. Toen moest ik eigenlijk denken aan de situatie in mijn gezin. Ik zeg nooit tegen mijn kinderen, doe even je vrijwilligerswerk. Ik zeg wel tegen mijn kinderen, doe even je taakje, dek even de tafel. En hoe vrijwillig ze dat misschien ook zouden doen, ooit. Hoe vrijwillig ze het ook zouden doen, het is geen vrijwilligerswerk. Het is een taak die ze moeten doen. Ja, in het belang van het grotere geheel, van het hele gezin. En zo is het ook met jezelf inzetten. Het is geen vrijwilligerswerk wat we hier in de gemeente doen. We geven niet een stukje van ons talent, we geven onszelf aan de ander. Maar ik had het ook over dat we niet zijn bedoeld als sociaal relevant zijn. Betekent dat dat we dan helemaal als gemeente niet sociaal relevant moeten zijn? Er zijn toch mensen in de buitenwereld die Jezus niet kennen? Daar moet het toch iets voor betekenen? En daarop is natuurlijk mijn antwoord volmondig ja. Tuurlijk, laten we uitkijken naar de anderen. Maar doen we dat door onze programma's? Doen we dat door onze vette diensten? Doen we dat door eten te geven? Of doen we dat door middel van die relaties? Want we zijn aan elkaar gegeven. Geen programma's. Geen gaven. Geen taken die je aan elkaar geeft. Je geeft jezelf aan elkaar. We zijn namelijk als liefde, levende offers bedoeld voor God. En God vraagt van ons om ons anders te gaan denken. En onszelf aan elkaar te geven. En deze onderlinge liefde is niet alleen een opdracht van Paulus hier. Maar is ook een opdracht van Jezus zelf. Als hij zegt... als jullie elkaar nu lief hebben zoals ik jullie heb lief gehad. Weet je dat, de gebod van elkaar lief hebben. Dan zal iedereen aan jullie liefde voor elkaar zien dat jullie mijn leerlingen zijn. Dus dat liefdesgebod is niet zozeer een gebod om onszelf lekker warm te voelen in de gemeente. Maar dat liefdesgebod is een missionair gebod. Daaraan, daardoorheen, daaruit zal blijken wiens leerlingen we zijn. En daaruit zal blijken wie de eer geven. En dat is getuigend zijn. Dus niet onze programma's, diensten en sociale relevantie zijn getuigend. Hoe belangrijk ze ook zijn, stop er vooral niet mee. Maar bedenk wel dat we elkaar in die programma's, in die diensten, in het sociaal relevant zijn nodig hebben. En dat mensen misschien harder kijken naar hoe wij met elkaar omgaan, als wat we doen. Ik heb voor een aantal stoelen liggen kaartjes. Niet iedereen heeft een kaartje gekregen, zag ik. Want we waren meer stoelen dan kaartjes. Dus probeer nog even een kaartje te regelen. Sta even op. En ook voor de mensen thuis, op Facebook en ook op de site. Kun je zo'n kaartje vinden. Want we gaan hier natuurlijk niet alleen maar stilzitten. En niet alleen maar luisteren en het straks weer vergeten. Ik wil eigenlijk vragen om voor jullie komende tijd, want de gemeente begint nu zo een beetje op te starten. Hè? We kunnen hier weer samen zijn, maar tegelijkertijd staan we ook voor een hele zomerperiode. Waarin we automatisch elkaar al minder vaak zouden zien. En ik wil jullie vragen om deze periode van rust te gebruiken, dit kaartje te gebruiken als een gebedskaartje. En het is een identiteitskaart. En Gods Koninkrijk, waar je bij hoort, staat erop. Ook het filiaal waar jullie bij horen, Bad Noord, heb ik ook maar vast opgeschreven. De achternaam heb ik ook voor jullie gemaakt, maar vast ingevuld, van Christus. En jullie kunnen de voornaam nog invullen. Wie ben je? Wat heb jij de gemeente te geven? En ik wil jullie dan vragen om de drie andere zaken in te vullen. Wat voor taak heb je? Of misschien had je altijd? Of welke taak zou je graag willen doen als we straks weer helemaal samen kunnen komen? Wat zie jij als jouw taak? Wat ziet u als uw taak in de gemeente? Schrijf dat op. En schrijf ook een verwaterd contact. Misschien iemand die je voor de corona heel intensief sprak en door de corona helemaal uit het oog bent verloren. Misschien iemand met wie je net een beetje een relatie aan het opbouwen was en door de corona eigenlijk beginnen zijn relatie gestopt is. Schrijf ook die naam op. En schrijf op welke gaven jij of u denkt te hebben. Je hoeft het niet zeker te weten. Dus je denkt, nou, ik kan dit stukje, dit talent, deze gave kan ik meebrengen, meenemen naar het lichaam van Christus. Schrijf dat op. En ik wil jullie vragen om daar dan in de zomerperiode over te bidden. Voor die ene naam op je kaartje. Zegen deze naam. Zegen de persoon achter de naam. En bid over de taak en de gave. En kijk wat je hiermee volgend jaar kan gaan inzetten in de gemeente. Graag zou ik nu met jullie willen bidden. Lieve Vader God, dank u wel dat u zo'n vreugde heeft in het feit dat wij samen zijn. Samen u eer geven. Heer. Maar u weet ook hoeveel strijd het ons soms kost om samen te zijn en u eer te geven. U weet ook hoe moeilijk het is om samen met elkaar uit te houden. Als de meningen verschillen. Heer, misschien verschillen de meningen over hoe we de diensten vormgeven of wat voor programma's we aanbieden aan de jongeren of aan de kringen. Ik weet het hier niet wat hier speelt, Heer. En ik wil, misschien verschilt het ook wel hoe we naar buiten moeten gaan. Dat de een zegt, je moet in de wijk en de ander zegt, je moet de markt op. Ik weet niet wat hier speelt, Heer. Maar ik wil u wel bidden, Vader. Wilt u ons helpen om een beetje aan onszelf te gaan sterven? Een beetje nederiger te worden dan we gisteren waren. Zodat de ander meer ruimte krijgt. Zodat we samen met elkaar gaan ontdekken wat uw wil is. Wat u goed en welgevallig vindt. Heer, want uiteindelijk, ondanks al onze emoties, is dat wat we verlangen. Dat wat we willen. Uw wil kennen voor ons leven, voor onze gemeente. Heer, en ik wil u danken dat we dit niet alleen hoeven te doen. Maar dat we op grond van genade staan. En dat u het grootste werk hierin doet. Help ons om als levende offers ons leven te leven. Dit bid ik van u in Jezus' naam.